licht, de inrichting van het traject en de rol van de algemene besturen van de waterschappen. Op 28 augustus is de stuurgroep gekomen tot de voorstellen die nu voorliggen. Het is de bedoeling dat wij vanavond deze voorstellen tot en met begin oktober binnen alle waterschapsbesturen worden besproken. De input die de stuurgroepleden daarbij ophalen, wordt meegenomen naar de laatste stuurgroepvergadering van 6 oktober. En op het verdere traject gaat de heer Kuipers nader in. Dus ik wil hem graag het woord geven.
Nog een keer proberen, nu wel?
Mooi. Zeker. Gaat uw gang.
Ik zei net tegen de heer in het hout, u heeft een bijzondere positie. Want alle waterschappen worden op dit moment geconsulteerd. Alleen dat gebeurt in een andere vorm dan wij dat doen. Ik ben bij een aantal consultaties aanwezig, digitaal. En daar is de werkwijze, alle stukken die u heeft gekregen, hebben die waterschappen ook gekregen. En dan is er een vragenuurtje en daarna is het afgelopen. Wij dachten, het is best ingewikkelde materie, dus het lijkt ons goed om toch nog eventjes, met een presentatie door de materie heen te lopen. Als het u te lang duurt, dan roept u maar, dan ga ik wat sneller. Maar het lijkt mij goed, of het leek ons goed, om dat toch op deze manier te doen. Wat is de agenda voor vanavond? De doel van het proces? Het belang, de opdracht en het proces. Dan even ingaan op welke voorstellen er liggen. De keuze die nog voorliggen. Dan vertel ik kort even iets over het permanent onderhoudsspoor. En dan tot slot kunnen er vragen gesteld worden. Maar wat mij betreft mag u ook gewoon de vragen tussendoor stellen. Ik ben niet zo gauw van mijn apropos. Doel van de huidige fase. Waar het bij de CAP-traject voor een deel is misgegaan, is dat in het eindtraject de besturen onvoldoende zijn meegenomen. En dat is aan de voorkant, is hier nadrukkelijk aangegeven, denk erom, dit traject, het mag niet meer mislukken. Want als we hier met z'n 21 niet uitkomen, hebben we echt een groot probleem. Dus zorg ervoor dat die besturen goed worden meegenomen. Vandaar dat we al in mei een keer een verhaal gehouden hebben en dat we nu weer bij u terugkomen. Ik kom straks nog even terug op hoe het proces er verder nog uitziet. De bedoeling is om u te informeren over de voorstellen die er liggen. En zodat u aan onze vertegenwoordiger in de stuurgroep, en dat is een beetje een bijzondere situatie, want onze vertegenwoordiger in de stuurgroep was de heer Batelaan, maar die is tegen die tijd, heeft hij een andere baan. En de bedoeling is dat mevrouw Heringa hem in de laatste stuurgroep vervangt. Dus u kunt aan mevrouw Heringa, maar wij zullen dat noteren, meenemen wat uw opmerkingen zijn. Die stuurgroep komt dan tot een advies aan de ledenvergadering. En de rest van het traject leg ik straks even uit. Waarom dit traject? Een eigen belastingstelsel is de beste garantie. Ja? We hoeven, als we een eigen belastingstelsel hebben, zelf het geld ophalen, niet concurreren met blauw op straat of met zorg of met onderwijs. We hebben een taak, die doen we goed. Daar hebben we geld voor nodig. We doen dat zuinig, maar we kunnen het geld ophalen wat we nodig hebben. En dat is ontzettend belangrijk. In de landen om ons heen is het anders geregeld en dan zie je ook meteen waar er op bezuinigd wordt. Op plekken waar dat in mijn ogen eigenlijk niet kan. Het is van belang dat we zelf de regie hebben. Ik heb het al gezegd, dit is de laatste kans voor die 21 waterschappen om er samen uit te komen. Als dat niet gebeurt, dan uiteindelijk gaat de Tweede Kamer erover. En als wij een verdeeld huis hebben, dan gaat de Tweede Kamer besluiten nemen. En dat doen ze ook wel als wij het eens zijn, maar dan hoop ik dat ze een besluit nemen wat in de lijn ligt met hetgeen wat wij adviseren. Komen wij niet met een eenduidig advies, dan leggen we het speelveld volledig open. En ik weet dat er partijen zijn die hele andere opvattingen hebben over hoe waterschappen gefinancierd moeten worden. En dat wens ik ons niet toe. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het belastingstelsel. En dat koppel ik even aan het volgende punt. Solidariteit, als het bij één knelt, dan knelt het bij ons allemaal. En het knelt niet bij één, het knelt op het ogenblik bij 6 of 7 waterschappen. Dus als 6 of 7 waterschappen van de 21 een probleem hebben, dan hebben wij eigenlijk ook een probleem omdat zij een probleem hebben. En uiteindelijk is het resultaat van deze opdracht is dat er een advies aan de minister wordt gegeven over hoe ons nieuwe belastingstelsel eruit zou moeten komen te zien. We hebben, en dat is al in augustus 2019 geweest, gekeken naar de KAP-voorstellen en gekeken van, we komen er blijkbaar met elkaar niet uit, maar er zijn wel een aantal knelpunten, welke dingen moeten we echt oplossen? En toen hebben we de zeefmethode toegepast en dat betekent alles waar we het niet over eens waren, dat is, is door de zeef gegaan. Wat erop is blijven liggen is waar we het over eens waren en dat is de opdracht geworden. En die opdracht is, haal de weeffout uit het watersysteemheffing. En u kent allemaal de weeffout, de wegen die toegedeeld zijn aan ongebouwd en die een vervelend effect hebben op het tarief van ongebouwd. Zorg dat er een gelijkmatige tariefontwikkeling mogelijk is. Wij zien, en dat doen we niet alleen bij ons, dat zien we ook bij andere waterschappen, dat al jarenlang de ene categorie harder stijgt dan de andere. Het mooiste zou zijn als we een begrotingsstijging hebben van 3%, dat dat ook voor alle categorieën 3% is en niet voor de ene 2 en voor de andere 4. En het punt waar we, en dat hangt er een beetje bij, maar niet onbelangrijk, we gebruiken mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van onze verontreinigingsheffing en de zuiveringsheffing. En dat is ongewenst, dus zorg dat dat ook opgelost wordt. Daarnaast hebben we in die zeef gekeken van er zijn een aantal dingen waar we het blijkbaar over eens zijn. En die hebben we meekoppelkansen genoemd. Die andere drie waren urgente knelpunten, het zijn meekoppelkansen. Het eerste is voorstel om plusvoorzieningen in rekening te brengen. Dat betekent dat als je iets extra's doet, dat je de kosten ook bij die groep neer kunt leggen waar je iets extra's voor doet. Dat kan in het huidige systeem niet. Een voorstel om de tariefdifferentiatie voor glasopstanden opnieuw te beschouwen. En dat lijkt een beetje cryptisch, maar in het KAP-traject was geconstateerd dat er zit een mogelijkheid in het huidige belastingstelsel om voor glasopstanden een tariefdifferentiatie toe te passen, net zoals we dat voor wegen kunnen kennen. Dus glasopstanden moeten dan 2 keer zoveel betalen als het tarief van de categorie waar ze toe horen. Alleen niemand gebruikt dat. Dus het was eigenlijk een beetje dode letter in de wet. En toen hebben wij gezegd, van, nou als niemand het gebruikt, dan kun je het net zo goed afschaffen. Toen kwam het in de ledenvergadering en toen waren er een aantal waterschappen, met name de waterschappen waar toch veel glas is, Delfland, Rijnland, die zeiden van ja, we gebruiken het wel niet, maar we weten niet of we het in de toekomst misschien willen gaan gebruiken. En dus laat het alsjeblieft bestaan, want als het weg is, dan zijn we het kwijt. Voorstellen waarmee beter kan worden ingespeeld op waardevol afvalwater. En dan hebben we het over hoe kun je bedrijven die waardevol afvalwater hebben beter aan het waterschap binden. Voorstellen om bekostiging van maatregelen tegen hemelwaterkosten uit het zuiveringsbeheer te kunnen betalen. Dat gebeurt op het ogenblik wel, maar er is onvoldoende wettelijke basis voor. En als je toch bezig bent, kun je dat meteen meenemen. En een voorstel om de actualisatie van de tabel afvalwatercoëfficiënt, daar kom ik straks nog eventjes op terug, te herzien. Die is al wat gedateerd. En er was met name ook bij de belastingkantoren een wens om die wat te moderniseren. Daar zitten bijvoorbeeld om wat we noemen leerlooierijen in. En in heel Nederland hebben we geen leerlooierijen meer. Wat waren de uitgangspunten bij de opdracht? Kostenterugwinning staat centraal. We hebben die discussie in de KAP behoorlijk gevoerd. Want de OESO zei van gebruik nou het belastingstelsel ook als een instrument om te prikkelen tot goed gedrag. We hebben daar serieus naar gekeken en we hebben gezegd van die effecten zijn, worden miniem ingeschat. Dus zorg dat het belastingstelsel is bedoeld om de centen op te halen die we nodig hebben voor onze taakuitoefening. Dat staat centraal. Ruimte voor bestuurlijk regionaal maatwerk. We zijn erachter gekomen dat één belastingstelsel wat past voor zwaar verstedelijkte waterschappen misschien wel knelt bij landelijke waterschappen en andersom. Dus zorg dat je een stelsel maakt waarbij je rekening kunt houden met de aard van het gebied. Zorg dat er regionaal maatwerk mogelijk is. Een van de punten waar in de KAP een enorme discussie over was, was helemaal aan het eind, toen bekend was wat de effecten op de tarieven zouden zijn. En voor bepaalde categorieën gingen die behoorlijk omhoog. En nou, dat leverde behoorlijk wat emotie op en dat heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de KAP-voorstellen het niet gehaald hebben. Dus zorg dat je beperkte lastenverschuiving hebt. En de aanpassingen moeten robuust zijn, dus stand houden voor de rechter, doelmatig. Als we 3 keer zoveel perceptiekosten krijgen, dat is niet de bedoeling. Uitlegbaar. Nou ja, het huidige stelsel uitleggen is al geen sinecure. Het nieuwe stelsel zal niet veel anders worden. En er moet maatschappelijk draagvlak voor zijn. Ja? Sorry, ik ben niet de voorzitter, maar...
Ja, voorzitter,
even een vraagje tussendoor. Hè? Dat regionaal maatwerk. Ik kan me ook voorstellen dat je ook in een waterschapgebied een mix hebt. Bijvoorbeeld een hele grote stad. En ik ken er eentje. En omheen heel veel landbouw. Is ook bedoeld om daar ook nog weer onderscheid te maken? Of is het echt per waterschap waar je wat mag, maar niet in het gebied zelf?
Straks bij de uitleg van de modellen die er nog boven de tafel hangen voor de watersysteemheffing, zal ik uitleggen hoe dat regionale maatwerk eruit ziet. Ja? Oké, waar staan we in het proces? We hebben inmiddels 4 stuurgroepen gehad. Eigenlijk was de bedoeling dat we 4 stuurgroepen zouden hebben, maar... Uiteindelijk stond het traject zo onder druk en mede ook door de stakeholders die we intensief bij het traject betrokken hebben, is de druk ontstaan om er een 5e stuurgroep bij te maken. Dat is een stuurgroep van 6 oktober. Dat is de laatste stuurgroep. Die moet uiteindelijk het advies aan de ledenvergadering geven. En we zitten nu dus bij de groene pijl tussen stuurgroep 4 en stuurgroep 5 in, waarin alle waterschappen de gelegenheid krijgen om mee te geven aan hun stuurgroeplid welke aandachtspunten er zijn, welke wensen er zijn. Zodat het stuurgroeplid met de nodige ruggensteun in de stuurgroep mee kan praten. Als stuurgroep 6 geweest is, 6 oktober, dan ligt er een advies. Dat advies komt terug bij de waterschappen. Want nu zitten er nog een paar keuzes in. Ik hoop dan dat we zover komen dat er geen keuzes meer in zitten en dat er één advies ligt. Dit is het advies. Die komt dan terug bij de waterschappen voor de officiële consultatie. Dus de waterschappen kunnen dan alle 21 hun gedachten over het stelsel of over de voorstellen kenbaar maken. Ik was afgelopen vrijdag bij de commissie Financiën en daar was ook de voorzitter van de Unie en die deed daar een oproep naar alle waterschappen die daar zitten. Wij vinden het prima om van u de opmerkingen te ontvangen. Wat we wat minder op prijs stellen is wanneer waterschappen zeg maar het initiatief nemen om buiten de Unie om een brief aan de Kamer of de minister te schrijven. Want we hebben een paar waterschappen die dat nogal eens doen en dat verstoort het proces behoorlijk. De 21 leden die daar zitten en de heer Baterland zat daarbij, die kan dat beamen, die knikte instemmend dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Dan is er half december... een ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Daar zitten alle dijkgraven. Daar zit dus onze Geert-Jan, die weet dan wat onze officiële reactie is. En die ledenvergadering moet uiteindelijk een klap op het advies geven. En die adviseert de minister van, nou, zo zouden we het graag willen hebben. Ik zei het net al even, we hebben gedurende de rit tussen voor elke stuurgroep de stakeholders bijeen gehad. Dat was best heftig soms. Want wat we merkten was dat er in die stakeholdersbijeenkomsten ook mensen zaten die in algemeen besturen van waterschappen zaten. En die waren soms in het bezit van de stukken van de stuurgroep die nog moest komen. En er was dus behoorlijk verschil in de informatievoorziening naar die stakeholders toe. Nou, dat hebben we gedurende de rit terecht getrokken, zodat die ergernis in ieder geval weg was. Welke voorstellen? Heffings- en formule en zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing. Ik heb het al gezegd, geen gebruik meer van mens- en milieubelastende stoffen. We moeten denken aan chroomverbindingen, kwikverbindingen. De stuurgroep doet dus voorstellen voor een andere analysemethode. En daar staat om het zuurstofverbruik in het afvalwater te meten. We hebben wel even discussie gehad. Als je het principe vervuilen betaalt toepast en je kijkt naar wat er op het ogenblik in de rekening voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing zit, dan is dat eigenlijk alleen maar een belasting op zuurstof. Dat is wettelijk verplicht, of op zuurstofbindendheid. Het is mogelijk om op fosfaat te belasten en je kunt chloride aanslaan en nog wat dingen. Dat wordt bijna fosfaat nog wel op een paar plekken, maar dat wordt bijna niet gedaan. Maar het hele stelsel hangt op zuurstofbindendheid. En de discussie was, zeker als je naar de verontreinigingsheffing kijkt, die dus nodig is voor het oppervlaktewater, ja, zuurstofbindendheid, dat is niet ons grootste probleem bij een gezuiverde industriële lozing. Dan hebben we veel meer problemen met fosfaat of met stikstof of met andere stoffen. Dus zou je nou eigenlijk niet ook naar die andere stoffen moeten kijken. Dat dreigde de discussie te laten ontsporen, dus we zijn teruggegaan en gezegd, de huidige systematiek is gebaseerd op het aanslaan op zuurstofverbruik. De nieuwe methode moet dus ook aanslaan op zuurstofverbruik. En de discussie over vervuilen betaald, kosten veroorzaken betaald, die is verhuisd naar permanent onderhoudspoor, waar ik aan het eind van de rit nog even op terugkom. Dan even voor, ik weet niet hoeveel echte techneuten hier onder u zitten, maar wat we gedaan hebben is, op het ogenblik is een maat voor de aanslag van de zuiveringsheffing en de verontreinigings het chemisch zuurstofverbruik, CZV. Daar hebben we dus die vervelende stoffen voor nodig om dat te bepalen. Daar hebben we gekeken naar wat is de beste vervanger. En u moet weten dat bijna de hele wereld CZV gebruikt nog. Het staat onder druk. Maar we zijn uitgekomen bij TOC. Total Organic Carbon. Oftewel totaal organisch koolstof. Alleen dat totaal organische koolstof is niet één op één hetzelfde als chemisch zuurstofverbruik. En dus moet je daar een omrekenfactor voor bepalen. Als je naar huishoudelijk afvalwater kijkt, dan is de vaste omrekenfactor is ongeveer 3. Al het onderzoek wat er is, wijst erop, dat is 3. Alleen, er is ook onderzoek bij bedrijfsafvalwater geweest en dan zie je dat dat varieert. En 90% van de bedrijven zit tussen 2,5 en 3,5 in. Dus, we hebben gezegd, we hanteren 3. Er zijn dus bedrijven die echt duidelijk onder die 2,5 zitten. Die zouden dan onevenredig voordeel hebben bij deze nieuwe belastingmethode. Nadeel hebben bij deze nieuwe belastingmethode. Die bedrijven stellen we in de gelegenheid om zelf aan te tonen dat het onredelijk is dat we ze met de factor 3 aanslaan. Dat kan op het ogenblik ook al in de wet. Als je, dat noemen we de T-correctie. Als je aangeslagen wordt en je kunt bewijzen dat je stoffen loost, die weliswaar, dat lijkt met chemisch zuurstofverbruik dat ze zuurstof verbruiken, maar dat niet werkelijk zo is, dan wordt die gecorrigeerd. Nou, dat doen we ook bij dat, afwijken naar beneden toe. Dat was het eerste voorstel. Vervolgens heeft de stuurgroep aangegeven, wij willen ook de mogelijkheid hebben om afwijkingen erboven toe, om die ook te belasten. Want die zouden een onevenredig voordeel hebben. Dus die zitten er nu beide in. Dus dat betekent dat bedrijven die tussen de 2,5 en de 3,5 zitten, die worden voor 3 aangeslagen. Bedrijven die onder de 2,5 zitten, die kunnen aanvragen van, ik wil graag meten, die moeten volgens protocol meten. En die kunnen dan aantonen dat ze onder die 2,5 zitten. En als een waterschap denkt van, dat bedrijf dat loost veel meer, dus dan gaan wij zelf meten. Dit heb ik net allemaal verteld. Behalve het laatste punt. Als we kijken naar de bedrijven, dan is 90% van de bedrijven zit tussen die 2,5 en die 3,5 in. Het gaat dus om een relatief kleine hoeveelheid bedrijven die afwijken. Want anders dan zou je alsnog alles moeten meten en dan zou van de efficiëntie door voor een vaste factor te kiezen, zou niets terechtkomen. Als je dan kijkt wat zijn de consequenties daarvan, dan zie je dat, en dat is even afhankelijk van welk aandeel van het afvalwater bedrijfsafvalwater is, dan zie je voor een gemiddeld waterschap dat voor het tarief de afwijking in de orde van grootte van plus of min 1% ligt, eenmalig. Dus dat is eenmalig corrigeren en dan is het klaar. Als je een niet gemiddelde bedrijvenbezetting bij een waterschap hebt, dan kan het uitlopen naar plus 2 of min 2%. Dus ook nog overzienbaar. Als je kijkt naar het individuele bedrijf, dan kunnen die gevolgen groter zijn. Want als je voor 3 wordt aangeslagen en je levert maar 2,5, word je toch voor 3 aangeslagen en dan moet je dus meer betalen. Die afwijking die is orde van grootte van max 10%. En dat betreft dus een aantal bedrijven. Als je kijkt naar de perceptiekosten, we hebben net al gezegd van het moet niet duurder worden. De perceptiekosten die blijven ongeveer gelijk en de verwachting is dat die TOC-metingen wat goedkoper gaan worden en dan zal het de analyse van al die monsters, die zal ietsje goedkoper worden. Wat wel een belangrijke randvoorwaarde is, dat er een goede uitvoeringspraktijk komt om goed betrouwbaar TOC te meten. Want daar is nog niet zo verschrikkelijk veel ervaring mee. En met name in ruw afvalwater, dus voordat het gezuiverd wordt, dan is het belangrijk om daar heel goed de juiste voorbehandeling voor te gebruiken, want anders krijg je onbetrouwbare uitkomsten. Nou, daar zullen we met de laboratoria, met de waterschapslaboratoria over in de slag. Daar zal een protocol voor gemaakt worden en dat gaan we toepassen. En in de aanloop gaan we TOC-gegevens verzamelen, zodat we zeg maar even de praktijk steeds beter in de vingers krijgen. Misschien vragen over het zuiveringsverontreinigingsheffingsdeel?
Wie van u?
Niet. Oké. Okay.
Niet? Ja, de heer Hout.
Als je individueel mag aantonen dat het lager is, loopt me dan ook het risico dat al die mensen die tussen de 3 en de 3,5 zitten, dat die zich wijzelijk stilhouden als hun uitkomst hun beter past?
Tussen 3 en 3,5 die zullen zich sowieso stilhouden. Ik hoop ook dat die zich tussen 3 en 2,5 stilhouden, want je hebt er alleen maar werk van. Dat is die afwijking die ontstaat. Die 1% zeg maar voor een gemiddeld waterschap. Of 10% voor een individueel bedrijf. Dus stel je voor dat een bedrijf een vuilast loost die op 2,5 zit, dan gaat hij waarschijnlijk ongeveer 10% minder betalen dan nu. Is er een bedrijf dat 3,5 loost, gaat hij 10% meer betalen. Dat is inherent aan, zeg maar even, een vaste factor.
De heer Bruning.
Even een vraagje. Die TOC en die bedrijven, is dat gebaseerd op echte bedrijven of op een theoretisch model en dan een bepaalde bandbreedte bepaald?
Nee, dat is op echte bedrijven gedaan. De STOA heeft bij een aantal bedrijven gemeten. Het Wetterschip Friesland heeft vorig jaar bij een aantal bedrijven gemeten. Royal Haskoning, DAV hebben gemeten en daar komen allemaal dit soort, allemaal vergelijkbare cijfers uit. We hebben onderzoek uit Denemarken, wat ook in dezezelfde richting wijst.
De heer Hofstra.
Dank, voorzitter. Die nieuwe methode voor het zuurstofgebruik, die kunnen wij in ons lab al, ons lab is daar ook geschikt voor?
We meten nog geen TOC, maar wij kunnen dat wel, ja. Alleen we zullen ons certificeringsprotocol erop aan moeten passen. Dus we zullen opnieuw daarvoor gecertificeerd moeten worden. Maar dat moeten alle laboratoria. De wens komt ook voor een belangrijk deel uit de laboratoria. Omdat dat de mensen zijn die met die vervelende stoffen moeten werken.
De heer Hakens.
Sorry, nog een nagekomen vraag. Als we praten over geringe lastenverschuivingen, ligt die grens dan bij 10%? Of...
Ja, het is redelijk arbitrair. We hebben met stakeholders overlegd en ik heb altijd bij de stakeholders gezeten voor zuiverings- en verontreinigingsheffing. Daar zat FEMW bij, daar zat VNO-NCW bij, daar zat een vertegenwoordiger van COSUN bij. En die zeggen we snappen dat het iets anders moet worden. We hebben nog wel wat wensen, maar die gaan het permanent onderhoudsspoor in en die kunnen hiermee leven.
Dan stel ik voor om naar het volgende deel te gaan.
Dan gaan we naar het volgende deel. Meekoppelkansen. Ik heb ze al eventjes genoemd. Ik ga even naar de sheets kijken. De eerste, plusvoorzieningen. En plusvoorzieningen, het voorbeeld dat in de landen veel gebruikt wordt, is de nachtvorstbestrijding in de fruitteelt in de Betuwe. Daar moet het waterschap Rivierenland behoorlijk wat inspanningen voor verrichten. En het is een relatief kleine groep, zeg maar, die daar profijt van heeft. Iedereen in het waterschap betaalt eraan mee. Voor onszelf kun je denken aan de wateraanvoer naar Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Daar maken we behoorlijk kosten voor en iedereen betaalt daaraan mee. Je hoort een boer uit het Drentse aangebied ook wel waar geen wateraanvoer is van. Eigenlijk vinden we dat oneerlijk, dat wij net zoveel betalen als onze collega's, terwijl wij geen wateraanvoer hebben, zij wel. Dus dat zou je in rekening kunnen brengen. Nadrukkelijk, het is een kanbepaling. Dus u gaat erover. U beslist of dat er een tariefdifferentiatie komt als dit wordt overgenomen voor extra kosten. Ik heb het al even gezegd. Als wij op het ogenblik wateraanvoer naar Oost-Groningen hebben, dan wordt 80% van de rekening door de burger betaald. En de vraag is of dat eerlijk is. Als je kijkt, je kunt... we hebben gekeken van hoe kun je die rekening bij die partijen neerleggen. Als het één partij is die erom vraagt, en wij hebben daar een voorbeeld van, AVB bijvoorbeeld, daar maken wij kosten voor om apart water aan te voeren, oppervlaktewater, dat gebruiken ze. Daar hebben we gewoon een privaatrechtelijke overeenkomst mee. Die kunnen we gewoon een rekening sturen. Alleen als het een hele groep boeren wordt, dan kun je het veel beter fiscaal regelen dan dat je dat op een andere manier doet, omdat dat veel minder gedoe heeft. In Zeeland hebben ze het met een retributie geprobeerd en die hebben ongelijk bij de rechter gekregen. Er was één free rider bij die weigerde om te betalen en die heeft gelijk gekregen. Dus het fiscaal regelen via een tariefdifferentiatie is de meest veilige weg om het zonder gedoe voor elkaar te krijgen. Maar wat ik al zei, het is een kanbepaling, u gaat daarover. Ik heb het er al even over gehad. Oorspronkelijk zouden we tariefdifferentiatie glasopstanden afschaffen. Er waren een aantal westerse waterschappen met name die veel glasopstanden hadden. Die zeiden van, nou, laat het alsjeblieft houden. Op zich is het geen probleem, want het is een kanbepaling. Dus ook elk waterschap daar kan gewoon kiezen, doe ik het wel of doe ik het niet. De vrees was, als die weg is, dan zijn we hem kwijt en krijg je hem niet meer terug. Dus laat maar staan. Beter inspelen op waardevol afvalwater. Eigenlijk wil je twee dingen. Het eerste wat je graag wilt is het voorkomen van zogenaamde afhakers. Er zijn bedrijven die de keuze hebben om zelf hun afvalwater te zuiveren of om het te laten zuiveren door het waterschap. En soms past het waterschap verschrikkelijk goed om het te zuiveren. Want als het voor het bedrijf ongeveer even duur is, dan hebben ze een vrije keuze. Als ze afhaken, dan zijn wij 20, 30, 40.000 VE kwijt. Dat moet door de rest opgebracht worden. Dus wij hebben er een hekel aan als zulke bedrijven afscheid nemen. Daar hebben we op dit moment de zogenaamde anti-afhaakregeling voor. Alleen dat wordt gezien als een soort staatssteun. Dus daar hebben we de goedkeuring van Brussel voor nodig. Die loopt tot, even uit mijn hoofd, 2024. En op het ogenblik begint de lobby al om die voor alle zekerheid toch maar in stand te houden. Het tweede is, wat je ziet is dat er steeds meer waterschappen komen die energie- en grondstoffenfabrieken aan het bouwen zijn. Die halen dus waarde uit het afvalwater en vervolgens vermarkten ze die. Een van de stoffen die op het ogenblik teruggewonnen wordt, is fosfaat. Je kunt op fosfaat heffen, dat hoeft niet. Maar het zou een beetje vreemd zijn dat wanneer een waterschap zegt van, god, dat fosfaat kan ik prima gebruiken. En vervolgens krijgt het bedrijf een heffing op fosfaat. Dus wij hebben in het voorstel zitten, maak een experimenteerartikel. Waarbij je, en wij wilden een breder, maar het ministerie heeft aangegeven, we willen voorlopig alleen experimenteren met fosfaat. Waarbij je de gelegenheid hebt om, als je fosfaat belast, om daar een korting op te geven op het moment dat het een afvalwaterstroom is die je goed kunt gebruiken om fosfaat terug te winnen. Een milieuvoordeel, en dat is overigens wel een discussie. Als je het groter kunt doen, is het vaak efficiënter. Maar soms zijn er bedrijven die bijvoorbeeld warm afvalwater hebben en die ineens anaeroop kunnen zuiveren in plaats van aeroop kunnen zuiveren. En als je nou naar efficiëntie kijkt, dan is dat veel efficiënter. Dus het is zonde om eerst dat water af te koelen en dan bij ons door de zuivering te jagen. Dat kan veel beter gewoon direct bij een installatie bij hun op het terrein. Ik heb het al gezegd, via experimenteerartikel mogelijk maken om korting op de heffing te geven. Prijsafspraken maken voor separate afvalwaterstromen. Zo gauw als het afvalwater van een bedrijf in het riool is, dan noemen we dat communaal afvalwater. En dan kunnen we fiscaal geen onderscheid meer maken. Als er nu een tankwagen bij de poort komt bij ons met afvalwater en die zegt van, god, ik heb afvalwater, willen jullie dat voor mij zuiveren? Dan kunnen we ervoor kiezen om hem een rekening op basis van VE te geven, een belastingaanslag, zal ik maar zeggen. Maar we kunnen er ook voor kiezen en zeggen, ja, dat is goed, je hebt een vrije keuze, dus dat kost je zoveel geld en dan zuiveren we dat voor je. Dat is privaatrechtelijk oplossen, dat kan al. En dat breiden we ook wat uit, want we hebben op een aantal plekken dat bedrijven vlak bij onze zuivering zitten en die dus niet eerst op de riolering komen, maar die hun afvalwater via een buis bij ons op de zuivering aanleveren. En daar zou je hetzelfde voor mogen toepassen. Ik heb het al even gezegd, anti-afhaakregeling willen we graag behouden. Bekostiging van maatregelen tegen hemelwaterkosten. Nou, hemelwater veroorzaakt aardig wat kosten op de zuivering, ongeveer 36% gemiddeld. We kennen allemaal ook bij ons waterschap in het verleden de afkoppelsubsidie. Dus om te stimuleren dat er hemelwater van de riolering afgaat, zodat ons zuiveringsproces efficiënter wordt. Wij hadden daar een subsidie voor, die werd uit de zuiveringsheffing betaald. De puristen onder de juristen hebben twijfel of dat mag. Dus wat we nu gezegd hebben is van laten we zorgen dat het in de wet komt, dan hebben we daar ook nooit discussie over. Dus het is een instrument wat al gebruikt wordt, maar wat gewoon wat steviger juridisch verankerd wordt. En het staat de waterschappen vrij om hier wel of geen gebruik van te maken. Nou, expliciet in de wet opnemen, ik heb het al even gezegd. De tabel afvalwatercoëfficiënten. In 1970 is de wet verontreiniging oppervlaktewater van kracht geworden. En die wet verontreiniging oppervlaktewater regelt onder meer hoe we om moeten gaan met bedrijven die bedrijfsafvalwater aanleveren. Daar kennen we drie categorieën in. We kennen forfaitaire bedrijven, die zijn een beetje vergelijkbaar met huishoudens. We kennen tabelbedrijven en we kennen meetbedrijven. Meetbedrijven zijn de grote bedrijven, groter dan 1000 vervuilingseenheden of die heel bijzonder afvalwater hebben. Tabelbedrijven zitten tussen die forfaitaire bedrijven en die meetbedrijven in. En die tabelbedrijven, daar is een tabel en daar is per bedrijfstak een coëfficiënt. En dan wordt het waterverbruik gemeten en dan is het coëfficiënt keer het waterverbruik en dan weet je hoe hoog de aanslagzuiveringsheffing wordt. Die tabel stamt uit 1970. In 2000 hebben ze daar nog wel een aantal van die dingen in klassen ondergebracht. Dat is er overigens niet eenvoudiger van geworden. Maar er is een wens, zeker ook vanuit de belastingkantoren, om eens een keer stevig naar die tabel te kijken. Kloppen die coëfficiënten nog wel? Kun je hem niet vereenvoudigen, want er zitten nogal wat klassen in die tabel. Dus vandaar dat daarnaar gekeken is. We wilden graag weten hoeveel werk dat het was om die tabel te herzien. Dus we zijn een pilot gestart. Alleen toen we die pilot net gestart waren, toen ontstond corona. En voor die pilot moesten we op bedrijven meten. En die bedrijven zagen ons liever niet komen. Dus die meting heeft een tijdje stilgelegen. Inmiddels is die proef weer hervat. Maar we redden het niet meer binnen het huidige stuurgroep traject om die pilot af te ronden. Dus het voorstel is om dat terug te geven aan de Unie. Wel mee door te gaan, maar dat de Unie daar de regie op voert dat het uitgevoerd wordt. Daar waren de meekoppelkansen.
Oké, wie zullen we daar even wat vragen over doen? Oké, begin daar even. John, de heer De Vos.
Dank je wel. De hemelwaterafvoer, dat we daar om af te koppelen, dat is op zich logisch. Maar dat ligt natuurlijk ook bij de gemeenten, denk ik, een grote opgave om hun GRP daar het een en ander voor te regelen. Is het niet zo dat op het moment dat je nu die mogelijkheid opneemt in de wet, dat de gemeenten wat eerder nog naar ons toe kijken van regel het maar, want jullie kunnen daar een subsidie op verlenen, in plaats van dat ze hun eigen verantwoordelijkheid erin nemen om zoveel mogelijk af te koppelen?
We hebben in het CAP-traject hier een hele discussie over gevoerd. En die discussie was een stuk breder. We zijn aanvankelijk begonnen met het idee van er is maar één instantie die iets aan het hemelwater kan doen, dat is de gemeente. Dus gemeente, wij accepteren geen hemelwater meer. Red je er maar mee. Gelet op de manier waarop we tegenwoordig samenwerken met gemeenten, leek ons dat niet vreselijk productief. Dus van dat idee zijn we afgestapt. En we hebben gezegd van kunnen we in de belastingwetgeving, dat zat nog in de CAP, voorstellen om bedrijven en woningen aan te slaan voor de hoeveelheid hemelwater die ze lozen. Dus een gedifferentieerde aanslag sturen. Voor grote bedrijven was dat nog wel doenbaar, maar voor individuele woningen bleek dat huidige geografische informatiesystemen daar niet geschikt voor waren om daar op een eenvoudige wijze uitvoering aan te geven. Dus dan blijft eigenlijk alleen maar over dat je het kunt stimuleren. En dat stimuleren doen we al. En het is echt niet zo dat we de taak van de gemeente overnemen. Maar soms is een klein duwtje in de rug nou net hetgene wat het verschil maakt. En u moet zo'n subsidieregeling maken. En je zou ook kunnen zeggen van, nou ja, gemeenten subsidiëren we niet. Maar als er particulieren zijn die het willen doen, die subsidiëren we wel. Dus dat ligt er maar helemaal aan hoe we die subsidieregeling inkleden. Maar we moeten inderdaad voorkomen dat de gemeenten achterover gaan zitten en zeggen van, nou, waterschap, doe maar. Ja?
Oké. De heer Bruning.
Ja, deels mijn vraag die ik heel in het begin heb gesteld, is denk ik al een beetje beantwoord over het regionaal wat je wel en niet kunt doen. Ik vond het wel even opmerkelijk van die 80% water die we sturen naar het zuiden, omdat het bedrijven zijn, dan moeten we ze straffen. Maar als het gaat over wat Johnny zegt over stimuleren van mensen regenwater beter te gebruiken, wat je ook kunt zeggen van die 80% daar in het zuiden. Dan kun je ook zeggen, dan zou die ook een soort subsidie moeten hebben om te zorgen dat ze veel minder water gaan gebruiken in het zuidelijk deel van ons gebied. Dus ik zit een beetje klem met van, het mag regionaal maatwerk zijn, maar aan de ene kant hoor ik van een groep die meer een bedrijf zijn, nee, die gaan we op een negatieve manier prikkelen. En we gaan wel subsidies geven aan burgers of gemeentes om zich meer te ontkoppelen. Ik kan dat niet helemaal plaatsen.
Wat je feitelijk doet is, je hebt stimuleringsregelingen om bepaalde dingen gedaan te krijgen. Dat is bijvoorbeeld zo'n afkoppelsubsidie. Over zeg maar dat regionale maatwerk, daar kom ik zo meteen op. Want die zit in de watersysteemheffing. En als je zegt, bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik aanhaalde van AVB. Ja, dan maken we gewoon kosten voor AVB waar het redelijk is dat AVB het betaalt.
Ja, dat is heel helder. Dus één, voorzitter, dus ja. één bedrijf, één op één. Maar u had ook over het gebied. Hè? Dat zijn veel meer gebruikers.
Als je praat over die plusvoorziening, daarvan, dat is dus niet één of twee bedrijven, maar dat is een hele groep. En daarvan zeggen we, het wordt mogelijk om die hele groep die rekening te presenteren van dat extra werk wat ze ervoor voor doen. Want het is niet redelijk om die bij iedereen neer te leggen.
Daar ben ik het ook met u eens, maar daar ben ik het ook mee eens met mijn buurman, dat in een stedelijk gebied, waar men misschien door bestuurlijke keuzes ook onvoldoende doet aan het beheer van water of het watersysteem, dat het water beter wordt hergebruikt, dan zou je daar ook natuurlijk mogelijkheden moeten hebben.
Ja, dat zat ook in de CAP-voorstellen, maar dat gaat op dit moment te ver. Ja?
Goed, we gaan verder. De heer Visser.
Ja, die eventuele subsidie voor het afkoppelen, dat geldt toch ook voor bedrijven?
Ja hoor.
Dus meneer Bruning, die subsidie is ook voor bedrijven, dus daar hoeft u niet tegen te zijn, zou ik maar zeggen.
Voorzitter, nou, ik denk niet dat ik nergens tegen ben geweest, ik heb alleen een heldere vraag gesteld.
Nee, we gaan niet meer verder. U heeft gehoord wat de heer Visser zei, uw mening is duidelijk. Hey, meneer Tjerks is op de plek van mevrouw Plas verschenen. Dat geeft niet hoor. De heer Sinema, welkom. En ik hoop dat de beesten weer binnen zijn. Ja, oké, mooi. De heer Sinema.
Ja, dank u wel. Ja, ik aarzel even, voorzitter, daar het gaat over die plusvoorzieningen. En ik wou die Kuipers toch wel eens vragen. Want, kijk, jaren geleden is er gekozen binnen de waterschappen om uniforme systeemheffing te hebben. En toen is daar heel veel kritiek geweest, want er is natuurlijk het is geen eenheidsworst. Wij hebben hoge gedeelten, de Hondsrug, we hebben het Drentse Haaggebied, we hebben de Onstwedderholte, we hebben het bemalen gebied, we hebben gebieden waar water aangevoerd wordt in tijden van droogte. Het is geen eenheidsworst. En ik aarzel wat bij die plusvoorzieningen, want leggen we niet de bijl aan de wortel, want we krijgen de fundamentele discussie dan over ons uniforme heffingssysteem.
Op het moment dat het een tariefdifferentiatie is, je moet een beetje vergelijken met op het ogenblik de tariefdifferentiatie wegen. Dat kunt u ook besluiten om dat wel of niet toe te passen. En dat gaat hier ook, voorop. En op het moment dat je, en ik heb het voorbeeld wateraanvoer gebruikt. Ik kan me voorstellen in het westen waar alle landbouwgronden gewoon onder boezempeil liggen. Daar trekken ze gewoon een schuifje open. Als je kijkt wat dat kost aan wateraanvoer, dat is zeg maar even. Daar zou je kunnen zeggen dat hoort gewoon bij de taak van het waterschap. Als je kijkt dat wij in 2008. 2018 en 2019 elk jaar 150 miljoen kuub water hebben aangevoerd uit het IJsselmeer. En je kijkt wat daar de prijs van is. En je ziet dat een deel van je gebied daarvan profiteert en een ander deel niet. En dat is nou één keer omdat de fysieke ligging van het gebied zo is zoals die is. Dan is de vraag, wil je die kosten verdelen over iedereen binnen het waterschap? Of doe je dat alleen over degene die daar profijt van hebben? En daar gaat u over. Dus als u hier in deze zaal beslist van wij maken geen tariefdifferentiatie voor aanvoer van gebiedsvreemd water, dan bent u de aanzet. Alleen, als ik in gesprek ben met de boer uit het Drentse A-gebied, dan hoor ik steeds, en zeker toen het zo droog was, het is oneerlijk. Dus dat sentiment leeft er ook.
Ja, maar ik vraag me af of de stuurgroep voldoende in de gaten heeft, als we het hebben over bemalen gebied, of we hebben het over droogtegebieden, of we hebben het over stedelijk gebied, of we hebben het over natuurgebieden. Want bijvoorbeeld, om even bij dit voorbeeld te blijven, de aanvoer van water naar dat zuidelijk deel van ons waterschap, dat is een aanvoer waar inderdaad alle categorieën van profiteren. De beken zijn afgelopen zomer niet droog geweest.
Behalve het Drentse
A-gebied. Normaal valt in een droge zomer, valt er uit en haar droog. Grotendeels. En dat is de laatste 3 jaar niet gebeurd. Maar die hebben we keurig op peil gehouden. Dus het gaat mij even te makkelijk om daar nu snel even een keuze in te maken. Dat vind ik echt moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik vind dat, want je komt aan ons uniforme heffingssysteem. En als je met plussen en minnen gaat werken, nou, dan moeten we boeken gaan schrijven van hier tot Gunder.
Ik denk dat uw punt helder is, heer Sinema. En ik denk dat de heer Kuppers dat goed gehoord heeft. Wie nog meer daar een vraag? Niet dan
voorzitter, ja, als ik heel even mag. De stuurgroep heeft daar zeker aandacht voor gehad en we hebben het daar ook over gehad. En uiteindelijk gaat elk AB zelf over de hoogte of de laagte van zijn eigen basisvoorziening. Dus u stelt met elkaar vast wat die basisvoorziening is. En dat kunt u heel laag vaststellen. Drentse A-gebied is het basis. Of u stelt hem wat hoger en zegt, ja, nee, hè, over die wateraanvoer, et cetera. Maar daar gaat u dus zelf over. Dus u kunt zeggen van, we zetten hem wat hoger of we zetten hem wat lager. En dat heeft beide een positief of een negatief effect. Maar uiteindelijk gaat u als algemeen bestuur daar dus zelf over.
En in de huidige systematiek zit ook gewoon tariefdifferentiatie. Hè? Glasopstanden heb ik al genoemd, wegen heb ik al genoemd. Er is tariefdifferentiatie bemalen gebied. Dus in het huidige systeem zit ook gewoon tariefdifferentiaties. Oké. Okay.
We gaan naar het volgende onderdeel, de keuzes die nog voorliggen.
Ja, dus in de watersysteemheffing. En dat is een redelijk belangrijke toevoeging. Even, hoe werkt de huidige kostentoedeling van het watersysteemheffing? De ingezetene is feitelijk het enige waar u iets van kunt zeggen. Er zijn bandbreedtes opgenomen, die staan hier ook. Dat waren oorspronkelijk 20-30%. Met mogelijk 10% erbij, maar na gerechtelijke uitspraken kun je gewoon zeggen van het is eigenlijk 20-40, 31-50 en 41-60%. Die vrijheid heeft u als u bij een inwonerdichtheid van respectievelijk 500 of 500 tot 1000 of meer dan 1000 inwoners per vierkante kilometer. U kunt daar dus zeg maar eventjes kiezen. En dat hebben uw voorgangers ook gedaan. Als je kijkt waar ons ingezetene aandeel puur mathematisch op uitkomt, als je naar die 500 tot 1000 of minder dan 500 per kilometer, per vierkante kilometer kijkt, dan zit je op ongeveer 25. Maar we hebben in zeg maar even de eerste decennium van ons waterschap ontzettend veel geld geïnvesteerd in bergingsgebieden, in kaders. Daarvan is geredeneerd van, dat doen we hoofdzakelijk voor onze ingezetenen. Dus het is redelijk om dat ingezetene aandeel een klein beetje op te trekken. En dat is dus bij ons nu 29%. Dat is een keuzevrijheid die u heeft en die houdt u in beide voorstellen die voorliggen. Vervolgens is de kostentoedeling gewoon een sommetje. Daar kunt u niks aan doen. Dat is de waarde, die waarde wordt gewoon opgehaald bij externe. Er wordt een sommetje meegemaakt en er is een uitkomst en dat is het. En ook al voelt dat misschien soms helemaal niet reëel, je moet het ermee doen. Als je waarde als grondslag gebruikt, en daar zijn we mee begonnen toen we dit systeem ingevoerd hebben, en je kijkt puur naar de waarde van landbouwgrond en je zet die af tegen de waarde van gebouwde objecten, dan is die verhouding zo scheef dat dat gecorrigeerd moet worden. En toen was er iemand zo slim om daar een correctiefactor voor te verzinnen, die op zich een beetje onlogisch is, maar die best eigenlijk wel slim was. Wat is er gedaan? Er is voor gekozen om infrastructuur bij ongebouwd onder te brengen. En als je kijkt van, is dat logisch, spoorrails, snelwegen, om die bij ongebouwd onder te brengen, dan is dat niet vreselijk logisch. Maar het was wel een slimme correctiefactor. Want daardoor kwam er meer evenwicht in de hoogte van de waarde van ongebouwd ten opzichte van gebouwd. En het aardige van het systeem was dat in gebieden waar het gebouwd heel veel waarde vertegenwoordigt, daar had je ook veel infrastructuur. En daardoor werd die waarde van ongebouwd ook evenredig mee omhoog getrokken. Dat was de redenering, dus dat was best slim. Alleen sinds dat we dit ingevoerd hebben, hebben we eigenlijk last van, en dat noemen we nu de W-fout. Ja, dat die waarde van infrastructuur, die heeft zo'n dominante factor op wat er gebeurt met het tarief bij ongebouwd, dat we zeggen dat is een ongewenst effect. Dus een van de urgente knelpunten was, haal die W-fout uit het systeem. Nou, de W-fout, ik heb hem al even genoemd, haal hem uit het systeem. En wat ik ook al eventjes in het begin genoemd heb is, en dat geldt niet alleen bij ons waterschap, dat is eigenlijk bij alle waterschappen het geval. Als je een begrotingsstijging hebt van zeg 3%, dan zie je bijna overal dat als je dan naar de categorieën kijkt, dat die stijging niet overal 3% is, maar dat de ene categorie 2% betaalt en de andere categorie 4 of 5% betaalt. Dus stuurgroep en vervolgens werkgroep kijken naar of dat je dat kunt oplossen. We zijn niet helemaal vanaf nul begonnen. Er lag heel veel. Er lagen voorstellen van de KAP, daar was er behoorlijk serieus naar gekeken. Voor de KAP was er een commissie, die werd wel de Task Force van Erklens genoemd. Die kwam ook al met een nieuw belastingvoorstellen. Vervolgens hebben allerlei belangenorganisaties hebben ideeën aangeleverd. Nou, ze staan hier allemaal op een rijtje, ik ga ze niet voorlezen. Dus we hebben al die ideeën gebruikt en we hebben ook een soort reactienota gemaakt van al die ideeën die we niet gebruikt hebben, waarom we ze niet gebruikt hebben, zodat mensen die iets ingebracht hebben ook kunnen zien van oké, om die en die reden is er met mijn idee nu of niets gedaan of nu nog niets gedaan. Opdracht van de stuurgroep 30 januari, maak 2 denkrichtingen voor de nieuwe watersysteemheffing. 1 denkrichting op basis van waarde, dus eigenlijk een beetje blijven bij het oude gedachtegoed, maar los wel die problemen op. En kijk ook of dat je 1 denkrichting kunt ontwikkelen waarbij je het zonder waarde doet. Dat hebben we gedaan. En op basis van al die inbreng hebben we een aantal modellen ontwikkeld. Ik ga ze niet allemaal behandelen. We hebben ze ook niet genoemd naar de partijen die ze ingebracht hebben. Maar A, A-accent, B, C, groepswaardemodel, factorenmodel, 2 varianten. En 2 denkrichtingen over het profijtbeginsel over gebiedskenmerken. Daar hebben we alle voor's en tegens van op een rij gezet. En daarmee zijn we naar de stuurgroep gegaan. En samen met de inbreng van de stakeholders van de vorige trajecten hebben we getrechterd in de stuurgroep van 8 naar 4 modellen. En die 4 modellen, dat is model A-accent, het groepswaardemodel en 2 verbeterde combimodellen, taskforce en variant H. Daarvan heeft de stuurgroep gevraagd, werkt die verder uit? Score ze op de criteria waar ze aan moeten voldoen. Kijk wat de sterke en de zwakke punten zijn, zodat we dat in een vervolgtraject nog verder kunnen trechteren. Nou, dat hebben we gedaan. Als je dan kijkt, wordt de weeffout opgelost bij die vier modellen? Die wordt allemaal opgelost, want zeg maar even de modellen waar die weeffout niet werd opgelost, die zijn natuurlijk weggevallen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. En wordt er een gematigde tariefsontwikkeling? Soms ja en soms ja mits en soms nee. Dus bij dat model A-accent, dat is ook de reden waarom A-accent is weggevallen, die voldoet gewoon niet aan dat criterium. Overigens is dat model A-accent het model waar u van Waterschap Hollandse Delta een brief over heeft gekregen. Daar komt het model ook vandaan. Die hebben lang vastgehouden aan het model en ze houden er eigenlijk nog een beetje aan vast. Maar het is 20-1, zou ik maar zeggen. Ja, ik kan het niet mooier maken. Voor verder hebben we gekeken naar de uitgangspunten voor de LV. En die kunt u zien. Volgens mij heeft u die score ook wel in uw stukken staan. En dat betekent dat bij de meeste modellen is wel wat te zeggen. En het ene past wat beter dan het andere, maar daar kom ik zo meteen even op terug. De stuurgroep in de vierde vergadering, dat is dus de afgelopen vergadering, heeft getrechterd van 4-2. En die zegt van eigenlijk zitten de voordelen aan beide modellen en nadelen aan beide modellen. Dus we willen niet met één model naar onze AB's toe. We willen eigenlijk met twee modellen naar onze AB's toe om ze uit te leggen. Als je merkt in de stuurgroep, en als ik dingen zeg die niet waar zijn, Jan, dan hoor ik het. Als je in de stuurgroep de stemming polste, dan was er een lichte voorkeur voor variant H. Maar met name ook het loslaten van het vertrouwde verdelen op waarde, dat is toch wel een beetje eng. Wat is er beschikbaar vanuit de stuurgroep? En u heeft die dingen gezien. Beschrijving, werking, financiële consequenties, die staan erin. Gevoeligheidsanalyse, daar willen we nog een slag aan maken om daar nog meer gevoel bij te krijgen. We hebben een aanzet gemaakt over welke wetsartikelen gewijzigd zouden moeten worden. En we hebben een bespiegeling over de oplossing en de knelpunten. Groepswaardemodel. Wat is de kern van het model? De kern van het model is, we blijven de kosten van gebouwd natuur en ongebouwd verdelen op basis van waarde, maar in plaats van dat we wegen gebruiken als correctiefactor, hebben we gewoon een correctiefactor. En die correctiefactor, als je kijkt naar de huidige tarieven, en dan doet de Amstel Gooi en Vecht een klein beetje water bij de wijn, dan zie je dat die kunnen variëren van 2 tot 8. En als je voor ons het sommetje maakt, voor wil je bij het huidige tarief uitkomen, dan zitten wij op een factor van 2,66. Dan weet ik niet hoe we die 66 moeten uitleggen, maar dat is een ander verhaal. Waar we nog wel naar kijken is toekomstbestendigheid. Want de taskforce van Erkelens die ik al genoemd heb, die hebben dit model ook al bekeken. Die kwamen toen tot een factor van 2 tot 6. Dat is 9 jaar geleden. Dus je ziet dat in die 9 jaar die factor verhoogd moet worden, omdat die waarde toch nog weer verder uit elkaar gaat lopen. Dus vandaar dat we hebben een gevoeligheidsanalyse gedaan voor over 5 jaar, maar we willen hem ook nog eventjes doen over 10 jaar. Zodat we, als er voor dit model gekozen wordt, dat er in ieder geval voldoende ruimte is, dat we niet weer knel komen te zitten. En voor het overige blijft het eigenlijk hetzelfde. U heeft dan de knop om de profijtfactor voor ongebouwd. Feitelijk heeft u dan 2 knoppen en impliciet dan 4, maar echt 2 knoppen. De eerste knop is de ingezetene knop en de tweede knop is de profijtfactor voor ongebouwd. Daar kunt u zelf aan draaien. En het voordeel is, door er geen uniform verhaal van te maken met de wegen, kun je dus voor Amstel Gooi en Vecht een andere profijtfactor toepassen dan voor ons, waardoor je in het stedelijk gebied een evenwichtige verhouding krijgt tussen gebouwd en ongebouwd, en in ons landelijk gebied ook. Dan is er een verbeterd combimodel. Dat gaat niet op basis van waarde, maar dat gaat op basis van gebiedskenmerken. En eigenlijk is het leidende principe hierachter, hoe groter het areaal van bijvoorbeeld ongebouwd of van bijvoorbeeld natuur, hoe groter het belang is bij het werk van het waterschap. En de afmetingen van het areaal gebouwd hebben we niet in absolute hectares, want de waterschappen zijn namelijk niet allemaal even groot. Maar die hebben we zeg maar even gekoppeld aan bevolkingsdichtheid. Of, ik zeg het niet helemaal goed. Wat we gedaan hebben is, we kijken hoeveel hectare natuurgebied per 1000 inwoners of 10.000 inwoners zijn. En dat is een maat voor hoeveel natuur is er in je gebied en hoeveel landbouw is er in je gebied. Daar hebben we wat, en die zitten ook in uw stukken, daar hebben we wat statistische bewerkingen op losgelaten. En dat blijkt heel aardig overeen te komen met de huidige verdeling van de lasten, als je dat doet. Er zijn geloof ik maar twee waterschappen die echt tegen het randje aan zitten. En dat is nog verklaarbaar ook. Bij dit model heeft u dus, algemeen bestuur, vier knoppen waar u aan kunt draaien. Want in het huidige systeem, wat ook een beetje vreemd is, is dat in het huidige systeem in de waterschappen waar een hoog aandeel ingezetenen is, is een laag aandeel gebouwd. En gevoelsmatig is dat een vreemde natuurlijk. Want als je hoog gehalte aan ingezetenen hebt, dan zou je verwachten dat er een hoog gehalte aan gebouwd is. Maar omdat gebouwd de sluitpost van het geheel is, er komt daaruit van dat een laag percentage gebouwd is. Dat is ook waar de vereniging eigen huis op aanslaat. U heeft hier vier knoppen en u kunt dus, zeg maar met het draaien aan die vier knoppen, kunt u het totaal van belangen tegen elkaar afzetten. Dus als ik vind dat de natuur bij ons zeg maar even een wat groter belang heeft dan anders ten opzichte van het areaal wat ze hebben, dan kunt u besluiten om wat omhoog te draaien. Of omlaag te draaien, precies. Maar daar moet u wel argumenten voor hebben. Ik zat vanmiddag na te denken over die natuur. Er zijn twee waterschappen die redelijk veel natuur hebben. Dat is Drents-Overijsselse Delta en Veluwe. Maar als je kijkt naar het karakter van die natuur, die verschilt dag en nacht van elkaar. Want bij Drents-Overijsselse Delta is het natte natuur en doet het waterschap veel inspanningen. Op de Veluwe is het droge natuur. En een deel van de Veluwe, ik zou bijna oneerbiedig zeggen, komt het waterschap eigenlijk niet. Dus dat zou een argument kunnen zijn waarom je zegt, ondanks het feit dat misschien de hoeveelheid natuur in beide waterschappen wel ongeveer gelijk is, weeg ik natuur in Drents-Overijsselse Delta toch anders dan de natuur in Veluwe. En dat komt dus op uw bordje te liggen. En dat is best spannend, maar volgens mij kunnen we het. Nou, voor het rest blijft het huidige systematiek. Dus tariefdifferentiatie wegen blijft behouden tot maximaal 100%. Sommige waterschappen hebben op dit moment 400%. En als je dan eventjes kijkt, de lijnen die we daarvoor getrokken hebben. De donkerblauwe lijn is de mathematische lijn en de twee lichtblauwe lijnen geven de bandbreedte weer. Lossen deze twee modellen de urgente knelpunten op? Bij het groepswaardemodel ja, als de bandbreedte, wat ik net zei, die factor van 2 tot 8, als die maar groot genoeg is, misschien moeten we hem nu wel op 2 tot 10 zetten, dan lost hij het probleem op en in het gebiedsmodel lost hij het vanzelf op. Want op het moment dat een areaal afneemt, dan neemt het areaal per 1000 inwoners neemt af en dus het belang neemt af. Dus wat je ziet nu in de huidige dat arealen stijgen of dalen, en meestal is het dalen als je naar ongebouwd kijkt, dat wordt dan automatisch door het systeem gecorrigeerd. Dus dat is wel een voordeel van dit systeem. Nou, hier heeft u wat plussen die de werkgroep erbij gezet heeft. Beperkte lastenverschuivingen, daar voldoet verbeterd combimodel H aan. Alleen er zijn twee waterschappen die aan het randje zitten, maar dat is ook wel uitlegbaar. Een van die waterschappen heeft bijvoorbeeld het halve Markermeer en IJsselmeer als gebied van het waterschap. Dat is dan natuurgebied en dat komt dan heel raar uit. Maar je moet je afvragen of die grens daar hoort te liggen, maar dat is een hele andere discussie en die zal ik bij dat betreffende waterschap niet aanslingen.
Bij deze, bij die tabel.
Ja hoor, dat mag.
Dus het staat bij beperkte lastenverschuivingen staat plus schuine streep min bij variant H. Is dat minnetje nou die twee waterschappen die er een nadeel van hebben? Oké, dus dat, je moet het zien van de verdeling van de waterschappen.
Ja.
Oké. Ja, helder.
Nou, als je dan kijkt van naar de argumenten, groepswaardemodel, ik heb het al even genoemd. Het voordeel is, je blijft waarden gebruiken waardoor het herkenbaar is. Alleen die vermenigvuldigingsfactor, ja, dat lijkt soms, ik bedoel 2,66, leg het maar uit. Verbeterd combi-model, het is minder herkenbaar omdat het een andere systematiek is. Het voordeel is wel, je hebt geen correctiefactor nodig. Nou ja, ik heb ook al even gezegd, eigenlijk bij het groepswaardemodel heeft u maar twee knoppen waar u aan kunt draaien. Impliciet hou je natuurlijk rekening met die vier categorieën. En verbeterd combi-model kent gewoon vier bandbreedtes. Dus kan integraal afgewogen worden. Nou, deze kunt u lezen. Het is de bandbreedte voor ongebouwd. Maakt een groter verschil minimum en maximum tarief mogelijk dan bandbreedte bij het verbeterd combi-model. Vragen, opmerkingen?
Wacht, we beginnen even daar niet. Begin ik de heer Visser.
Ja, ik zit in een landelijke werkgroep van Water Natuurlijk die over dit belastingstelsel op de voet volgt. En ik heb dat recent besproken en alle vertegenwoordigers van Water Natuurlijk in alle 21 waterschappen zijn voorstander van het combi-model H. En dat zag je net in die tabel. Die verschilt dus ten opzichte van dat groepsmodel op de punten beperkte lastenverschuiving en toekomstbestendig. Dus dat zijn dus ook de argumenten om voor dat model H te kiezen. Wat daarbij speelt is dat we, dat zei zij in het begin van de presentatie al, van dat het van belang is dat we als alle waterschappen liefst een duidelijke voorkeur geven aan een van die twee modellen. Dat we niet met een verdeeld standpunt komen. En daarom wil ik dus pleiten voor combi-model H. En dat ons stuurgroeplid dat als het ware namens het AB meeneemt. Maar uiteraard moeten de andere fracties dan aangeven of ze het daar ook mee eens zijn.
Wie nog meer? De heer Vos.
Dank u. Er staan in beide modellen staan een soort van bandbreedtes. En we hebben nu ook zo'n kostentoedelingsverordening waarin in feite ook zo'n bandbreedte-achtige constructie is, hè, dat je één keer in de zoveel jaar iets toetst en daar dan een aantal jaren aan vast zit, los van de ontwikkelingen. Hoe zit dat in dit model?
Voor beide modellen is de bedoeling om die systematiek hetzelfde te houden, dus één keer in de vijf jaar kostentoedelings. Alleen als je kijkt naar variant H, dan is dat een redelijk eenvoudige exercitie. Je kunt zeggen, ja, ik wil niet elk jaar die discussie in ons AB, want dat is een beladen discussie, kan ik me voorstellen. Maar je zou ook kunnen zeggen van, ja, dat model H, dat geeft nou één keer de mogelijkheid om de meest actuele verdeling tussen, de belang van de verschillende categorieën. Dus doe dat maar elk jaar. Je mag het overigens in de huidige situatie, mag je het ook elk jaar doen, hè?
Ja, maar omdat een van de onderdelen is, hè, dat je areaal verandert en daardoor heb je toch sprongetjes in de tarieven anders dan, hè, wat je aan het begin van de presentatie ook zei, van eigenlijk willen we, als we 3% verhoging willen hebben, voor iedereen ongeveer die 3% hebben en daar niet te veel variatie in hebben, dan dat betekent dus dat je wat vaker zo moet
actualiseren. Dan denk ik dat je vaker dat zou moeten doen. En op zich is dat niet zo'n probleem.
Oké. En de andere is even solidariteit tussen de waterschappen. Dus als één een probleem heeft, hebben we allemaal een probleem. En nu zou bij dat combi-model, waarvan ik denk ik met Menno Visser het wel eens ben, dat waarschijnlijk het meest wenselijk is. Maar als er dan twee waterschappen zijn die daar wel een probleem hebben, hoe past dat in die solidariteitsgedachte?
Die waterschappen hebben al gezegd dat ze dat probleem gaan oplossen.
Oké, dus wij gaan binnenkort naar de Markerwadden om samen met hun te kijken hoe ze dat gedaan hebben.
Nee, maar dat is... die waterschappen zitten allemaal vertegenwoordigd in de stuurgroep. En die hebben ook aangegeven, ja, hier moeten we naar kijken. En ik geloof ook niet dat ze daar een halszak van gaan maken. Overigens, dat is even een kijkje in de keuken. Tot nog toe ben ik bij een aantal van dit soort sessies bij andere waterschappen geweest. En wat je ziet is dat... zeg maar even, de lichte voorkeur voor variant H, die zie je op meer plekken. Maar er is bijna niemand die er een mes over trekt. En die geven dus eigenlijk hun stuurgroep. Gisteravond was ik een beetje uit schoolklappen, maar gisteravond was ik bij Vallei en Veluwe. En die gaven aan van, dit is onze voorkeur, maar onze portefeuillehouder heeft van ons het mandaat om naar bevind van zaken te handelen in de stuurgroep.
Oké, volgens mij is dit wel een informerende vergadering waarin wij de meningen ophalen. Ja. Of in elk geval de gedachten ophalen, ja. En niet een besluitvormend iets.
Nee, maar als u iets mee wil geven aan de portefeuille.
Ja, maar dat gebeurt nu, hè? Dan,
ja, precies.
Ja, oké, want dit is een vergadering om iets mee te geven. Oké, ik zag nog een vinger bij de heer Hofstra. Klopt dat of heb ik dat niet goed gezien? Ja, de heer Hofstra.
Bedankt, voorzitter. Ja, had ik het nou goed, meneer Kuipers, dat bij het combi-model... ondanks dat we aan 4 knoppen kunnen draaien, dat de mogelijke bandbreedte toch beperkter is dan bij het groepsmodel?
Ja, dat kan, omdat je bij dat combi-model zit de lijn niet op één niveau. Het probleem bij het waarde van het groepswaardemodel is, het is een vaste waarde en dan moet je variëren van 2 tot 8. En daar kun je een plek in opzoeken. Bij dat combi-model, daar zit die lijn, ik zal even kijken of ik hem even terug kan vinden. Daar zit dus die bandbreedte zit bij die lijn. Maar de plaats op de lijn is feitelijk ook al... Die zit anders in die 2 tot 8 factor. Ja, dus het feit dat je hier een beperktere bandbreedte hebt... dat geeft je niet minder bewegingsruimte. Het voordeel hiervan is overigens wel... bandbreedtes heeft het ministerie doorgaans een redelijke hekel aan. Zoveel te groter de bandbreedte, zoveel te argwanender worden ze.
Dan kan er ook misschien een ongewenst groot verschil tussen waterschap onderling ontstaan.
Ik denk dat dat wel meevalt. Het verschil zit hem in de gebiedskenmerken. Maar als je kijkt naar de, zeg maar even, als je die factor 2 tot 8 toepast bij de waterschappen, dan zie je dat ze in ieder geval bij hun huidige tariefstelling uit kunnen komen. Maar je kunt bijna een uniform tarief voor het hele land maken met die factor. Ik doe het even over de duim. Ik denk voor ongebouwd orde van grootte 65, 70 euro. En dan kan elk waterschap kan daarin passen als je die band van 2 tot 8 toepast. Ik zeg niet dat ze dat willen. Maar, en dat zie je dus hier. Je schuift op die band, op die lijn. En vervolgens hoort bij de plaats op de lijn hoort een bandbreedte.
Mag ik ook nog even wat vragen?
Ja.
Hoe zit dat dan met de objectiviteit van dat systeem variant H? Want er moeten keuzes gemaakt worden, maar hoe kan je nou... je moet wel je keuzes onderbouwen, dat heeft u zelf gezegd. Maar ik zit nog een beetje te zoeken naar die verdeelvariant. Want ja, vaak is het zo, als je 1 taart hebt en die moet je verdelen, dan ontstaat er ruzie over de taartpunten als iedereen erbij wil. Dus hoe ga je dat een beetje... Hoe ga je dat nu op zo'n manier doen dat we niet elkaar met de mes achterna gaan? Dat het gewoon op een objectieve manier gebeurt.
Even geintje, degene die snijdt mag het laatste kiezen. Daar los je het probleem in de verjaardag mee op. Wat je doet als je naar dat verbeterd combi-model kijkt, is dat je een mathematische plaats op die lijn hebt. Dat is gewoon die donkerblauwe lijn die er doorheen loopt, hè? En die heb je dus voor natuur, voor ongebouwd, voor ingezetenen. Dat is nu ook zo, hè? Bij ingezetenen heb je gewoon, kun je uitrekenen, 25%. Vervolgens kijk je naar het geheel en zeg je van, zijn er argumenten om van die mathematische plaats af te wijken? Nou, dat hebben we hier gedaan met de ingezetenen. Gezegd van, moet luisteren, wat ik net al zei, we hebben heel veel inspanningen geleverd. Ten bate van de ingezetenen, dus het is redelijk dat die wat meer betalen. Wat ik net zei van natuur, Veluwe en Drents-Overijssel Delta, dat is bijvoorbeeld een argument waarom Drents-Overijssel Delta misschien de natuur wel wat zwaarder gaat aanslaan dan Veluwe, dat weet ik niet. Maar dat is zeg maar in de AB's van de verschillende waterschappen. Maar uitgangspunt is, je zoekt de plaats op de lijn en dan vervolgens zeg je van, oké, heb ik argumenten waarom ik daarvan af moet wijken?
Dan heb ik nog een vraag, om dat dan een beetje gedragen te krijgen. Een belastingstelsel is wel iets waarvan je kunt zeggen van dat je toe moet naar een gedragen systeem. Zou het dan niet zo moeten zijn dat bijvoorbeeld in een AB, soms heb je een meerderheid, dat is de helft plus één. Of zou je bij zoiets een grotere meerderheid kunnen voorstellen? Bij een grondwetwijziging doe je dat ook. Of wordt dat ingewikkeld? Of ja, ik vraag maar even, is die gedachte aan de orde geweest?
Die gedachte is niet aan de orde geweest. En feitelijk omdat er het vertrouwen is dat elk AB dit prima kan. Want bij ingezetenen kunnen ze dat ook allemaal prima. Jan?
Ja, voorzitter, als ik ook mag. Kijk, dat zit ook weer in de uitgangspunten die we als groep hebben meegekregen. Kijk naar de huidige tarieven en we willen niet te veel afwijken van hoe het nu verdeeld is. En elk AB in elk waterschap zal ook kijken van, hé, wat betalen we nu en is dat rechtvaardig? En als we nu met elkaar zeggen, zoals we het nu verdeeld hebben, is het rechtvaardig, en daar kijken al die AB's naar, dan kom je ook weer ongeveer uit op waar je nu op uitkomt, wat je nu betaalt. He, dus daar zit al een soort check in van, als we nu met elkaar concluderen dat we dit rechtvaardig vinden en we gaan iets aanpassen, we halen een W-fout eruit, dan is het ook logisch dat je ergens weer op eenzelfde soort verdeling, op eenzelfde bedrag uitkomt. He, dus het zal gek zijn als er nu opeens een waterschap zou zijn die gaat zeggen van, nou, de ingezetenen moeten veel meer betalen, of de natuur, of ongebouwd. He, dus daar zit al een soort prikkel in om ook heel goed met elkaar, ook als algemeen bestuur, na te denken van, hé, we hebben nu verschillende bandbreedtes, daar kunnen we aan draaien, maar welk effect heeft dat? En is het dan nog eerlijk?
Okay, dank u. Dan stel ik voor dat we gaan. Wilt u nog iets zeggen, heer Cinema? Dan is dat de laatste. Dan gaan we daarna naar het onderhoudsspoor.
Ik dacht dat het nu even over dit model ging.
Ja hoor.
Ja. Okay.
Over die modellen, ja.
Ja, precies. Nee, afgezien van het feit dat, wat zojuist gezegd is, belastingstelsels die worden niet vaak als rechtvaardig ervaren. Dus dat vooropgesteld, voorzitter. Maar het is wel zo, als je de modellen aan overziet en ik overzie het enorme stuk werk wat hier verzet is om inderdaad alles goed in beeld te krijgen, dan moet ik ook wel zeggen dat mijn charme ligt op dit moment wel bij deze variant H. Dat moet ik wel zeggen, maar het biedt inderdaad meer mogelijkheden. Waar ik wel wat tegenop zie, is en blijft dat er, ja, dat ieder regionaal bestuur voor zichzelf helemaal die afwegingen gaat maken. En op het eind zullen ze wel ergens bij elkaar uitkomen, in de omgeving van elkaar. Maar daar ligt een gigantische uitdaging.
Ja.
Oké, waarvan akte. We gaan naar het permanent onderhoudsspoor.
Ja. Dat permanente onderhoudsspoor, dat had aanvankelijk eigenlijk één punt, maar dat zijn er in de loop der tijd twee geworden. Eén is, als je ziet wat voor enorm werk het is nu en gedoe om je belastingstelsel aangepast te krijgen, want vergis u niet, als de ledenvergadering straks een advies uitbrengt aan de minister en de minister gaat hiermee aan het werk, dan zal de eerste aanslag op zijn vroegst in 2025 volgens het nieuwe stelsel worden opgelegd. Dus een gigantische klus. Toen is er gezegd van, zouden we nou niet het zo kunnen maken dat we kleine aanpassingen, als de omgeving verandert en er is een wens om iets aan te passen, dat we die aanpassingen kunnen doen zonder dat we de hele wet over de kop hoeven te trekken. Dat moeten we samen met INW doen. Daar is al voorzichtig mee gestart. Maar de verwachting is dat in de loop van volgend jaar daar meer duidelijkheid over komt. Het tweede is, we hebben een sessie in Apeldoorn gehad met de portefeuillehouders financiën, de dijkgraven en de directeuren om te kijken wat er op de zeef bleef liggen en wat er doorheen ging. En alles wat op de zeef blijft liggen, dat is niet weg. En dan noem ik bijvoorbeeld, voor mij zit er zelfs een lijstje bij zometeen. Nee. inwonerforfait, dus 1 en 3 VE-discussie. Het beter toepassen van het principe vervuiler betaalt voor de verontreinigingsheffing. Het beter toepassen van het kostenveroorzakingsbeginsel voor de zuiveringsheffing. Regenwaterbelasting. Nou, er liggen nog een aantal vragen die uit de verschillende stakeholders gekomen zijn, die uit het CAP-traject gekomen zijn, die niet opgelost zijn en waarvan we het onderling niet eens zijn over hoe die oplossing eruit ziet. Het aardige is, iedereen is er bijna over eens dat we iets aan die 1 en 3 VE moeten doen. Alleen de oplossingen liggen nogal wat uit elkaar. Nou, om te voorkomen dat dit traject daarmee belast werd, is dat voorlopig geparkeerd. Daar wordt nu een opzet voor, een groslijst voor gemaakt en er wordt een plan van aanpak voor gemaakt en daar gaat de Unie mee aan de gang. Dat doen ze samen met INW, want uiteindelijk zal dat een deel van die onderwerpen, als je bijvoorbeeld 1 en 3 VE, dat moet ook, dat staat op het ogenblik in de wet, dat moet je dus ook geregeld hebben. We gaan dus fiscaal-juridisch onderzoeken of het ook mogelijk is om eenvoudiger aanpassingen te doen, waarbij je altijd in het spanningsveld zit als je het in de wet hebt geregeld. Dat is wel een hoop werk, maar dan, daarna heb je er weinig gedoe van. Heb je het niet in de wet geregeld, maar daarbuiten, dan loop je het risico dat je tijdens de rit daar een hoop gedoe over krijgt. Dus dat evenwicht zoeken, dat is ook nog een aardige. En wat ik net al zei, kijken hoe de punten op de groslijst verder kunnen worden aangepakt. Vragen over het geheel of over dit laatste?
Nou, dan beginnen we aan die kant, de heer Hofstra.
Bedankt, voorzitter. Ja, we kunnen nu wat meegeven aan onze portefeuillehouder. Ja. Bij ons is geen politieke voorkeur voor het een of ander model, maar als je kijkt naar de techniek, dan lijkt dat combi-model wat wel wat toekomstbestendiger. En dan lijkt het groepswaardemodel, dan lijkt die correctiefactor toch wat moeilijker uitlegbaar. Dus vandaar wel een lichte voorkeur voor het combi-model. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat onze vertegenwoordiger de alle ruimte krijgt bij de Unie van Waterschappen in overleg met andere waterschappen. Dus het is geen halszaak welk model het wordt. Het belangrijkste is inderdaad wat ons betreft dat er een eensluidend advies naar de Kamer en de minister gaat. Verder geen vraag.
Wie nog meer? De heer Visser.
Ja. Mijn vraag is, hoe borgen we dat dat permanent onderhoudsspoor ook werkelijk invulling krijgt? Het is nu een opdracht aan de Unie om dat voor te bereiden, maar hoe kunnen we dat zo hard mogelijk afspreken dat daar ook werkelijk iets gedaan wordt?
Wij zijn de Unie.
Ja, dat snap ik. Maar je hebt verschillende niveaus waarin je iets kan afspreken. Bij wijze van spreken kan je het ook, misschien, ik weet niet of dat kan hoor, maar dat je dat wettelijk regelt. Dat er in het kader van de opdracht van de stuurgroep, dat er iets een advies naar de minister gaat. Maar dat er ook een passage komt over dat permanent onderhoudsspoor en dat een wettelijke status krijgt, dat uitgevoerd moet worden bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet of dat kan, maar daar moet u zo maar op reageren. Maar mij gaat erom dat we op een of andere manier borgen dat permanent onderhoudsspoor ook werkelijk invulling krijgt.
Als ik de geluiden in de stuurgroep hoor, waar zo mogelijk nog meer ongeduld in zit dan zeg maar even die ik bij u proef. Als ik de geluiden in de ledenvergadering proef van Geert-Jan, dan hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Want de waterschappen zullen dit niet loslaten. En het is niet één of twee politieke partijen die dan roepen van wij hebben een stokpaardje en dat willen we opgelost hebben. Dit is een breed gedragen gevoel dat we al die andere punten ook op moeten lossen. En dat moeten we doen samen met INW.
Dat gaat over de differentiatie tussen binnen de categorie gebouwd en daarbij het onderscheid tussen de woningen en niet-woningen. Ik heb begrepen dat door de onevenredige stijging van de boswaarde van woningen, dat in de loop van de tijd woningen steeds groter aandeel
van de belastingen betalen. Mijn vraag is, klopt dat? En als we daar wat aan zouden willen doen, hoe lossen we dat op? Zit dat in de opdracht van de stuurgroep of zit dat in het onderdeel, zit dat in het permanent onderhoudsspoor of weer nog iets heel anders?
Antwoord A, het klopt. En antwoord B, het staat op de groslijst van permanent onderhoudsspoor.
Dank. Ik wil graag de heer De Brink even het woord geven.
Ja, ik zat dan wat te kouden, dank u wel, voorzitter, op de vraag over de borging. Op zich uitstekende vraag natuurlijk, van hoe borg je dat nu op de langere termijn? Dat hebben wij al geborgd. We hebben vorig jaar december, toen het Uniebestuur kwam met de voorstellen en waarmee we zeg maar, de stuurgroep en de werkgroep aan het werk hebben gezet, toen hebben we over dat permanente onderhoudsspoor ook een opdracht weggezet bij het Uniebestuur. Vanuit de leden, vanuit de 21 waterschappen. Dat betekent ook dat wij in, en de heer Kuper zei het ook al van, we hebben met z'n allen namelijk heel veel belang bij dat we dat op een goede manier weg gaan zetten, zonder allerlei moeilijke wettelijke trajecten. Dat betekent ook dat de voortgang daarover, dat het Uniebestuur rapporteert via de commissie CPCF aan de leden en dat ook de leden daarover in gesprek blijven gaan met het Uniebestuur. Dus daar zit vooral de borging, die zit hem in de verenigingsstructuur van de Unie voor Waterschappen, van onze Unie voor Waterschappen. En die moet je niet zozeer zoeken, denk ik, in wettelijke borging. Van we zijn juist trots op het feit dat wij zelf voorstellen ontwikkelen voor onze belastingen. En dat we zelf zeg maar, aan die knoppen zitten van de belastingen. En ik zou er ook geen voorstander van zijn om dat juist weg te zetten in een wettelijke omgeving. Van dan ga je anderen heel veel invloed geven op de manier zoals wij het graag georganiseerd zouden willen hebben.
Dank. Nog één keer, heer Visser, en dan gaan we door. Okay.
Het gaat meer over hoe gaat die besluitvorming in die vergadering van de Unie? Hoe werkt dat? Is dat ja of nee? Is dat gewoon een stemming? Of kunnen daar bijvoorbeeld amendementen ingediend worden? Hoe werkt zoiets?
De heer Ten Brink.
Jij bent erbij.
Jee. De stuurgroep kon het voorstellen. Wij halen op via de algemene besturen wat u uw vertegenwoordiger wilt meegeven. En ik heb altijd gezegd, geef die vertegenwoordiger de ruimte om op unieniveau een besluit te nemen. We hebben in december en ook de keren daarvoor hebben we een aantal keren gesproken over een soort laatste kans. Dit is echt de laatste keer dat wij met elkaar in staat moeten kunnen zijn om met belastingvoorstellen te komen. Dat is eigenlijk ook de reden waarom we voor een slimme manier een slimme oplossing hebben gekozen, namelijk de zeef. Waar hebben we nu echt heel veel last van op dit ogenblik en laten we ons daarop gaan focussen. Want naar mijn bescheiden mening hadden we in het verleden heel veel onderwerpen bij de kop en daardoor werd het heel ingewikkeld om, ook al zijn we hartstikke solidair met elkaar, toch naar de eigen portemonnee te gaan kijken om te kijken van komen we hieruit als waterschap of komen we hier niet uit. En dat zag ik ook de vorige keer, zag ik dat gebeuren. En we hebben afgesproken met elkaar binnen de vereniging. Uiteindelijk gaan de algemene besturen erover. Maar laten we nu, als we een slimme werkgroep... En iemand zei net, er is enorm veel werk werd verzet. Volgens mij was het de heer Hofstra die dat zei. En dat ben ik volledig met hem eens. We hebben nu gekozen voor een beperkte opdracht. We hebben een aantal slimme mensen aan het werk gezet in de stuurgroepen, waarin de portefeuillehouders, financiën en politiek bestuurlijk verantwoordelijk waren voor het proces. Dus ook het bestuurlijk ook veel meer gedragen werd dan voorgaande processen. We hebben een slimme werkgroep met slimme mensen hebben aan het werk gezet, waar we vanavond nog weer een mooie terugkoppeling van hebben gekregen. En dan vervolgens is de vraag niet of we in detail al die voorstellen door moeten, maar is de vraag van is het werkbaar? Is het werkbaar en daarom is het ook goed om vanavond niet te zeggen het ene wel of het andere niet. Het gaat om lichte voorkeuren. De stuurgroepvertegenwoordiger heeft weer ruimte om in de stuurgroep over te gaan praten. De vraag wordt uiteindelijk van, is het werkbaar? En dat is ook een vraag die Hollandse Delta voor zichzelf moet gaan stellen. Van, het zou wel heel mooi zijn. 20-1 is een mooie voetbaluitslag.
Als je die 20
ik kan me nog een WK-wedstrijd tegen Spanje herinneren, maar ook wel anderen die wat minder goed afliepen. Mooie uitslag, maar het zou natuurlijk mooi zijn wanneer we unaniem zijn. Van daarna ontstaat er dat ingewikkelde wetgevingstraject. Hoe unaniemer wij zijn, hoe makkelijker dat traject of minder lastig dat andere traject gaat zijn. En daar zijn de leden van mijn collega's en ik, wij zijn ons daar terdege van bewust. En we zoeken dus ook steeds ruimte. We hebben ook heel erg gesproken van hoe ga je dan als Dijkgraaf om met je eigen waterschap. Wat betekent dat voor het gesprek dat je met elkaar houdt? En ik heb steeds gezegd, ik maak me daar dus niet zo heel veel zorgen over. Want dit waterschapsbestuur, dames en heren, heeft de vorige keer ook de afweging gemaakt op basis van, hebben wij er last van? Kunnen wij ermee uit de voeten? Toen vonden we ook dat slimme jongens en meisjes naar gekeken hadden in de werkgroep Klaver. De kapvoorstellen die er toen lagen, daar kun je van alles van vinden. Maar er is hard naar gekeken, hard aan gewerkt. Er lag ook een gedragen voorstel op zich, maar in politiek bestuurlijke zin Uiteindelijk omdat we ons eigenlijk te veel bezig hielden met detaillering, en wat voor afweging dan ook, kwam het er niet door. En dat kunnen we ons gewoon nu niet meer veroorloven. Dus de afweging die u straks moet gaan maken, dat zal in november zijn. Voor de ledenvergadering die ergens in december zal plaatsvinden, de eerste helft van december, zal zijn van kunnen wij hier als waterschap mee uit de voeten? En dan zou ik bijna zeggen, dan als alle waterschappen op die manier naar kijken, dan redden die leden zich er uitstekend mee. En tegelijkertijd, we laten ons niet gijzelen door één waterschap die op het laatste moment brieven gaat sturen, omdat ze hun eigen model graag willen promoten. Die ruimte hebben we in deze fase ook niet meer. Van, we hebben het uit handen gegeven aan die stuurgroep en die knappe koppen uit de werkgroep. En nou, mijn advies is, en dat zal ik ook zeker doen in die stuurgroepvergadering, om daar een beetje ruimhartig boven te gaan hangen van, kunnen we hiermee uit de voeten en vooral niet te gaan miezenmuizen over 0,66 of 0,67.
Oké, dank. We gaan nog niet fileren. Ik stel voor dat we even verder gaan naar de vragen. De heer Blauw.
Voorzitter, ik wou in eerste instantie Harm bedanken voor de zeer uitvoerige toelichting. En we zijn weer heel erg opgeschoten qua kennis. Daar begin ik eens mee. Dan wou ik even doorschakelen richting de Dijkgraaf, die terecht zei van, we moeten straks zorgen dat we het heft in eigen handen houden, maar dat zegt hij in wezen. En laten we zorgen dat we straks tot een beslissing komen die voor alle waterschappen, althans de grootste gemene deler, goed is en zodat we daar in ieder geval uitkomen. Dat is in wezen, daar staan wij wel achter. Desondanks hebben wij nog een paar puntjes die we wel in het kader van het permanent onderhoud graag onder de aandacht zouden willen brengen. En dat is ten eerste is dat de ongelijkheid en scheefgroei, mijn linkerbuurman heeft dat zo pas ook al aangebracht, tussen woningen en bedrijfsgebouwen, de index, om dat op te pakken. Er is een tweede punt en dat is natuurlijk het verhaal van de tweepersoonshuishoudens die worden aangeslagen voor 3. Dat is ook wel een hele belangrijke. En dan is natuurlijk nog, wanneer wordt het permanent onderhoud opgepakt? Dat is ook een vraag. Okay. Dat zijn in wezen de 3 punten die voor ons nog wel spelen.
Okay. Dank u.
De twee eerste punten staan op de groslijst, dus die ontsnappen niet aan de aandacht. En de Unie is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor het permanent onderhoudspoor. En dat betekent dat ik ervan uitga dat in de loop van 2021 daar uitsluitsel over komt. Maar daar zitten nog een paar taaie discussies in. Want iedereen vindt dat we iets aan die 1 en 3 VE moeten doen. Alleen de oplossing, die is niet voor iedereen hetzelfde.
Nee, maar u zei, er zit een oplossing in. Maar een oplossing in oplossende sfeer of in we doen er niks mee?
Nee, we doen er niets mee, kan niet de uitslag zijn. De uitslag kan uiteindelijk wel zijn dat de grootste gemene deler wordt van het blijft bij het oude. Maar dat is iets anders dan we doen er niks mee. Want dan is er over gesproken. Ja?
Oké, dank u. We gaan verder. De heer Bruning.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de heer Kubus ook danken voor dit mooie verhaal. Je kunt het erover eens zijn of wel of niet een mooi verhaal is, maar ik vond het een duidelijk verhaal. Daar dank voor. En wij willen ons ook even aansluiten bij wat de heer Hoster al even aangeven. Het model links of rechts, dat is ons niet zo belangrijk als er maar een uitkomst is. Daar willen we het bestuur en ook zeker de Dijkgraaf ook alle ruimte voor geven en blijven ook geven. Want het is belangrijker, denk ik, de eindstreep te halen dan tussentijds over de eerste horde of de laatste, ene laatste horde te vallen. Dus dat wou ik nog even meegeven.
Dank u, de heer De Vos.
Dank u, voorzitter. Ik vind het een knap staaltje dat je een onafvolgbaar systeem vervangt door een ander ingewikkeld systeem en onder de streep.
Geef me de gelegenheid en ik maak er nog een.
hoe kan het zo eenvoudig zijn? Aan de andere kant wil ik ook wel even meegeven dat als je naar de systemen kijkt, dat het combi-model er in ieder geval wat begrijpelijker en wat beter uitlegbaar uitziet. Komt natuurlijk ook door de negatieve ervaringen die we met het waardemodel hebben. Maar wat mij betreft ook van een lichte voorkeur voor het één, maar vooral het belang dat we met z'n allen op één lijn blijven.
Dank u. Dan concludeer ik dat wij dit kunnen beëindigen. In elk geval heel hartelijk bedankt voor de duidelijke presentatie. En ik denk dat wij als AB het zeer op prijs stellen dat wij op dit onderwerp belastingvoorstellen uitvoerig door jullie zijn geïnformeerd en ook uitvoerig de kans konden krijgen om vragen te stellen. En ik denk uiteindelijk dat de missie dan toch geslaagd is dat wij als AB in elk geval ruimhartig naar dit onderwerp kijken. En jullie ook ruimhartig dit kunnen bezien in de besturen. En dit zal dan ook zeker hier weer terugkomen. Dus dank daarvoor. We hebben verder niets meer op de agenda. Dan is dus inderdaad de echte laatste vergadering van de heer Batelaan. Want die doet aan afscheid nemen, gaat beetje bij beetje als het gaat over het waterschap. Dus ik heb begrepen dat het vanavond toch echt afgelopen is. Dus in elk geval dank. En heel veel succes in de nieuwe baan. Dat hebben we natuurlijk al gezegd. Maar goed, ik wil dat toch nog even zeggen hier ook. Dank jullie wel allemaal. Nou ja, we zijn iets over 9:30, maar dat gaat toch denk ik nog goed. Dus dank allemaal en nog een fijne avond en wel thuis.